Goedenavond, collega's. Welkom op deze gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. We beginnen uitzonderlijk met de eerste twee punten van de gemeenteraad. En dan schorsen we de gemeenteraad en gaan we naar de raad maatschappelijk welzijn. Omdat wij ook, zoals net zo bij de nieuwe klasjes, ook een nieuwe leerling hier bij ons aan tafel zitten hebben. Eerst beginnen we met de notulen van vorige vergadering, de vergadering van 1 juli. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan kan ik vragen om de stemming te openen.
Ja, willen jullie dat scherm hebben? Ja, dat kan.
Projector, ja. Maar we missen nog twee stemmen. Wouter nog? Nee, maar het is nummer 23.
Nog één, ja.
Subiet komt Andrea, het is nummer 24. Ja, voilà. En dat werd unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Je zult kunnen zien dat er ook maar 23 kandidaten waren. Vanaf nu zullen er 24 zijn, want we moeten eerst de geloofsbrieven hebben wij onderzocht gehad door de verhindering, de tijdelijke verhindering van raadslid Dorinda van de Kouter. Hebben we hier Andrea Dufour. We moeten eerst gaan stemmen over de geloofsbrieven. En mag ik dan vragen om die stemronde te openen? En je mocht zelf meestemmen. Voilà, dat is ook unaniem. En Andrea, dan mag ik u nu uitnodigen om hier bij mij de eed te komen afleggen. Proficiat. Welkom. Goed, collega's, dan schorsen we nu de gemeenteraad en gaan wij verder met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik geef u even de kans om te schakelen. Iedereen omgeschakeld? Dank u wel. Dan openen wij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En dan beginnen we ook natuurlijk met de notulen van vorige vergadering van 1 juli. Zijn daar vragen over? Dan gaan we stemmen.
Ja, je kunt dat allemaal zelf op het scherm ook zien, dus unaniem goedgekeurd.
Waarvoor dank. En dan gaan we naar het tweede punt op de agenda. Dat is het huishoudelijk reglement voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn 2025-2030. We hebben daar met de fractieleiders ook samen gezeten. Ronald, je hebt een vraag over.
Even het huishoudelijke reglement voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad zijn hetzelfde. Dat zijn twee verschillende. Want ik heb dit van de gemeenteraad, heb ik, maar het andere heb ik.
Ja, er zijn kleine verschillen, omdat je natuurlijk over, andere dingen praat. Want je zult wel zien, er is een amendement ingediend door onze onafhankelijke. En dat gaat op dit punt gaat dat over een aanpassing van artikel 2. En straks gaat dat over artikel 4. Dus er zijn wel wat wijzigingen in. Maar de grondlijn is vooral het digitaal stemmen en eigenlijk dat we ook besproken hebben met de fractieleiders. Maar ik neem aan dat jullie uw amendement nog willen toelichten.
Ja, ik denk dat het redelijk duidelijk is. Wat we hebben gemerkt is bij de geheime stemmingen dat, ook al doen we het nu digitaal, we zijn daar zeker voor, want dat gaat wel wat sneller dan het uittellen van de briefjes. Maar de mensen achter ons, langs ons, kunnen meekijken naar wat de raadsleden stemmen. En vandaar dat wij, zoals in Brugge, willen vragen van of het mogelijk is om in een andere ruimte de stemming gaan uit te brengen.
Nu, ik wil er kort op antwoorden, Daisy. Dus ook tijdens het fractieoverleg is er niet over gepraat geweest. Er is niks over gezegd, maar jullie krijgen allemaal elk jaar middelen voor communicatie. En ik denk voor een 27 of 30 euro heb je een schermpje dat je gewoon over het scherm kunt kleven, zodanig dat links, rechts, achter niet kunnen meekijken. Dus het is praktisch ook heel moeilijk om elk keer bij geheimstemming iedereen in een apart lokaal te laten gaan. Wij zijn er geen voorstander van. Maar we gaan in ieder geval stemmen over het eerst over het amendement.
Eerst stemmen we over het amendement en daarna stemmen we dus over het totale huishoudelijk reglement. Dus eerst over het amendement. Ja, Jos?
Ja, meneer de voorzitter, we gaan eerst stemmen zeker. We hebben nog wel iets aan toe te voegen aan dat punt. Mag ik dat nadien of doen we dat nu?
Als u stemgedrag, mocht jij naderhand ook nog toelichten, maar u mocht het ook op voorhand. Nu, het is aan u.
Wat betreft hun bezorgdheid, wij begrijpen dat natuurlijk, hè, want de mensen niet achter ons. Maar we hebben dus toch wel een paar bedenkingen bij de voorgestelde oplossing van onze collega's. Wij willen eventueel een alternatief voorstellen en dat is bijvoorbeeld een mooi kerstgeschenk. Een privacy filter die we er kunnen opzetten en dan is het zicht hier, voilà, dus een klein geschenk van ons gemeentebestuur, dat kost niks, alleen of toch weinig. En dan zijn wij allemaal beschermd wat onze privacy betreft.
Maar zoals daarnet gezegd, Jos, je krijgt elk jaar geld voor communicatiemiddelen en dat klein geschenkje. Misschien dat het dan Sinterklaas nog wel eens kan brengen, maar in principe kunt het vanaf vandaag al of vanaf morgen gaan aankopen. Ja, dat schermt volledig af. Nog iemand iets toe te voegen? Ja, als je het op gsm kunnen ze heel moeilijk zien. Hè? Kunnen we dan de stemronde openen voor het amendement?
Ja. Oh, excuseer.
Excuseer.
Ik heb een fout gemaakt.
Ja, ik zie het ook. Ja. Ik heb nog niet gestemd.
Ja. Maar dat is niet erg. Ik ga de stemming voor het amendement openen, excuseer.
Ja. Artikel 1, ja, daar gaan we over stemmen. Hoe kunnen we zien wie dat er nog... Goed, wij zien 3 onthoudingen van onze collega's van N-VA. 2 voor van de onafhankelijke en Pro-CD&V vooruit en Vlaams Belang stemmen tegen. Dan komen we bij het volledige huishoudreglement voor maatschappelijk welzijn. Ja, dat is de goeie.
Thank you.
hier hebben wij 6 onthoudingen. De collega's van Vlaams Belang en de Onafhankelijke onthouden zich. En we hebben N-VA Vooruit en Pro-CD&V die akkoord gaan. Punt 3 op de agenda van de Raad Maatschappelijk Welzijn is het meerjarenplan en vooral het opvolgingsrapportering per 30/6. Dat gaat zowel eigenlijk over, straks komt dat nog eens terug over de gemeenteraad, maar nu moeten we gaan stemmen over, het is een kennisneming, inderdaad, maar zijn er vragen over, Lisbeth? Nee, doe het nu maar. Nee?
Ja, wij maken het niet uit.
Ja, nee, als het...
Oké. Okay. Ja.
Oh. Nee, doe maar.
Ja? Ja, wat opvalt bij het schema is dat er heel veel op schema is, maar dat er eigenlijk weinig meetbare resultaten zijn. Zo zien we bij heel wat projecten dat dat groen is ingekleurd, terwijl dat er eigenlijk vaak concrete resultaten nog ontbreken. Enkele voorbeelden, bladzijde 60, gaat over het klimaatbeleid. Daar staat er nog indicatoren, zijn nog in opmaak en toch is die actie groen. Diversiteitsbeleid, de administratie erkent zelf dat er nood is aan effectmetingen. En er staat letterlijk, er is nood aan een meer systematische effectmeting, waarbij niet alleen bereikcijfers worden geregistreerd, maar ook maatschappelijke impact wordt onderzocht en toch groen. Dus we hebben dit reeds eerder aangehaald, maar hoe kan het bestuur bepalen dat een actie succesvol is als de maatschappelijke impact niet systematisch wordt gemeten? En ik neem echt wel aan dat dat niet eenvoudig is, maar het is toch wel nodig om daar eens misschien ernstig over na te denken. Tweede punt, wat mobiliteit betreft, zijn wij heel sterk afhankelijk van derden. Er wordt vaak verwezen naar AWV, NMBS, Infrabel, provincie, vervoerregio. En hierdoor worden eigenlijk heel snel en heel makkelijk vertragingen altijd verklaard. Maar de vraag is eigenlijk van welke resultaten kan het gemeentebestuur zelf afdwingen? Jos gaat er later ook nog even op ingaan. Dan wat het zwembad betreft. Al heel kort nu, maar kom ik straks graag nog even op terug, zijn er toch wel al eerste alarmsignalen zichtbaar. Het rapport zegt uitdrukkelijk dat de eerste offertes boven de raming lagen. Er besparingsvoorstellen moeten worden verwerkt, de gunning vertraging opliep, ook weer groen gekleurd. En toch zijn dat eigenlijk signalen die we al vaker hebben opgevangen bij tal van andere projecten, die dan toch weer veel duurder dreigen uit te vallen dan gepland. Nu wat het zwembad betreft, nogmaals, daar wil ik graag straks nog even op terugkomen. Dan hebben we kwartier IJzer, duidelijk toch ook wel een zorgenkindje in het rapport. Het krijgt dan wel een oranje beoordeling van kwaliteit en geld. En dat is zeker terecht, want we kunnen letterlijk lezen, meer kost voor brandtrap, ventilatie, afwerking. Meer kost en onzekerheid over de exploitatiekosten. De buitenaanleg is ook nog een groot vraagteken, waar mogelijk verborgen kosten in gaan zitten. En voorlopig is er dan ook geen geld voorzien om de nieuwe verkeerssituatie op een mooie en duidelijke manier vorm te geven. Geen wegversmalling, aanduiding, beplanting, aanleg, voetpad, aanleg, begeleiding naar de ingang. We hebben onze zorg al eerder geuit over het feit dat we daar toch wel in een vrij donker kot gaan zitten. Ook niet echt veilig. We verwachten daar toch wel heel veel jeugd en toen ging men daar zeker rekening mee houden. Maar hoe kunnen we daar rekening mee houden als er eigenlijk geen geld is? Dus we kunnen toch wel stellen dat kwartier IJzer het financieel meest risicovolle project lijkt in dit rapport, waarbij we toch wel goed moeten waken over het feit dat we onze handen hier niet aan gaan verbranden. Het vijfde punt, het klantcontactcenter. Dat is de enige indicator dat dan rood gekleurd staat, terecht. Bij alles staat bij timing nee. En de reden blijkt dan hiervoor blijkbaar dat de leverancier niet kan voldoen aan de vereisten inzake informatieveiligheid. Ook weer hier hebben we ook al vaak aangehaald, waarom werd die leverancier niet vooraf voldoende getoetst op informatieveiligheid? Eigenlijk de conclusie van het rapport, het bestuur heeft heel veel ambities. Pas op, wij juichen daar heel erg toe. Hè. Maar er is toch wel nood aan meer meetbare resultaten, meer financiële transparantie en een duidelijker zicht op de risico's van grote projecten. Is er wel voldoende financiële draagkracht als meerdere projecten, grote projecten, tegelijkertijd lopen? En zoals je weet houden we onze vinger daar zeker aan de pols. En Jos heeft ook nog even een opmerking hierbij.
Ja, Jos.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ook voor wat betreft, we hebben hier een formulering over de betrokkenheid van de inwoners bij het mobiliteitsbeleid. En dat is een rapport van de financiële dienst, evaluatie, prioritaire acties. Dus de indicatorenlijst op bladzijde 41. daar wordt gesteld, en ik citeer letterlijk, de interesse van inwoners reiken vaak niet verder dan hun eigen deur of hun straat. En ze hebben geen zicht op grote effecten. Nu, vinden jullie dat eigenlijk wel een goede tekst over onze inwoners? Is die tekst wel correct? Want de inwoners die kijken wel degelijk verder dan in hun eigen straten. Je moet dagelijks Facebook maar eens openslaan. Er staan regelmatig bezorgdheden in van onze inwoners. En dat is niet alleen in hun straat. Dan, het is vanzelfsprekend dat die bewoners aandacht hebben voor hun veiligheid en leefbaarheid van hun directe omgeving. Dat lijkt mij niet meer dan logisch. Beweren dat hun interesse niet verder reikt dan hun deur, dat vinden wij nogal kras. Inwoners tonen in tal van participatiemomenten en overlegstructuren zeker betrokkenheid. Het is dus naar onze mening zeer onterecht en zelfs denigrerend om inwoners te reduceren tot zij die enkel bekommerd zijn om het verkeer voor hun eigen deur. Onvrede komt vaak ook voort uit beleidskeuzes, niet uit gebrek aan inzicht van de bewoners. Wanneer zij misnoegd zijn, dan is dat zelden omdat zij de bredere effecten niet zouden begrijpen. Integendeel, onvrede staat vaak wanneer bijvoorbeeld de verkeersimpactstudies of ontbreken of onvoldoende onderbouwd zijn. Projecten worden ingepland zonder een grondige analyse en verkeersstromen. En maatregelen niet aansluiten bij de realiteit op het terrein. Goed bestuur betekent dat de gemeente haar eigen keuzes ook eens kritisch evalueert. Zeker wanneer ze een grote impact hebben op de mobiliteit en de leefbaarheid. Wij stellen dan ook voor om deze passage te herformuleren, zodat tenminste geen foutieve of denigrerende indruk wordt gewekt over de betrokkenheid van onze inwoners. Ik dank u.
Goed, dank u wel. Zijn er nog opmerkingen of vragen? Ik kijk even hier aan de tafel of dat er mensen zijn die er willen antwoorden of reageren. Mouter?
Ik zal niet reageren op de verschillende thema's van de collega's bevoegdheden, maar de algemene bezorgdheid, want daarvoor dient deze tussentijdse evaluatie. Namelijk zijn we financieel in de uitvoering van onze begroting op koers. En wat betekent dat voor de opmaak van de begroting 2027? Natuurlijk, een begroting is iets wat dat je opmaakt een aantal maanden voordat het werkjaar begint. En waar dat je in de uitvoering afhankelijk bent van verschillende parameters. Eigen instrumenten die je in handen hebt. Is het dossier klaar om naar het schepencollege te brengen, naar de gemeenteraad te brengen. Soms ook andere overheden. Als daar cofinanciering, als daar voorwaarden, als daar goedkeuringen van afhangen. En soms ook als er geen inschrijvingen zijn, of als er onvoldoende inschrijvingen zijn, of als er moet onderhandeld worden, omdat bepaalde inschrijvingen te hoog zijn boven het geraamde bedrag, zoals dat met het zwembad gebeurd is. Dus dat is op zich logisch. Nu, ik denk als we kijken naar het geheel, en dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van deze tussentijdse rapportering, dan zien we, en in die zin is ook deze rapportering al achterhaald, hè, dat als het gaat over een aantal grote zaken, de lonen, daar is hier door jullie niet over gesproken, maar dat is wel meer dan 50% van onze begroting, die is heel sterk onderhevig aan de inflatie. Vandaag heeft het planbureau de nieuwe inflatiecijfers bekendgemaakt. Ja, als die zich realiseren, dan zullen ze nog een 500.000 meer gaan kosten dan hetgeen wat in het rapport staat dat jullie gekregen hebben op basis van 30 juni. Zal dat zo zijn, zal dat nog niet zijn? En hoe komt het dat wij dat vorig jaar bij de opmaak van de begroting niet hebben gezien? Wel, wij hebben dat niet zo ingeschat, omdat niemand heeft ingeschat dat Donald Trump de straat van Hormuz ging laten blokkeren en een oorlog met Iran ging provoceren, waardoor dat er terug de olieprijzen zijn omhoog gegaan. En dat betekent dat de lonen omhoog gaan, maar dat betekent ook dat de energieprijzen omhoog gaan. En dus dat je moet gaan bijsturen. En daarvoor dienen eigenlijk deze kwartaalrapportering om een beetje te kijken, zitten we op koers? Waar hebben we bepaalde zaken niet ingeschat? Soms omdat we zelf misschien te weinig hebben ingeschat, maar vaak ook omdat er nieuwe omstandigheden zijn die maken. Ja, dat je moet zeggen, hier moeten wij gaan bijsturen met het oog op de begroting van 2027. Tweede zaak is dat er gekeken wordt naar, oké, wat hebben wij begroot voor de verschillende entiteiten? De hulpverleningszone, de politie, Limburg.net, Vitas. En bij de opmaak van de rekeningen van die verschillende entiteiten, die wij niet kennen op het ogenblik dat we de begroting maken, want die komen parallel en vaak nadien, ja, dan wordt er gekeken waar staan we. Hè? Daaruit blijkt ook uit de rapportering die we gehad hebben, dat bijvoorbeeld wat de hulpverleningszone betreft, dat we waarschijnlijk minder zullen moeten bijdragen, een klein 500.000 dan dat we oorspronkelijk hebben voorzien. Derde factor, dat is, wat schatten we in aan ontvangsten? We hebben de personenbelasting, we hebben de opcentieme onroerende voorheffing, we hebben het gemeentefonds, we hebben de dode hand, we hebben de boetes. En daar wordt een bepaalde foto van genomen op basis van de informatie die we hebben. Maar, er is gezegd, dat was de eerste opmerking, ja, maar ja, de hogere overheden, wat kunnen jullie zelf doen? Wij zijn verplicht om de informatie die de hogere overheden ons geven, als het gaat over personenbelasting of over onroerende voorheffing, om die te gebruiken. We kunnen niet zeggen, weet je wel, we denken het zal wat meer zijn. Maar dat maakt soms wel een slok op een borrel. Je hebt kunnen lezen dat op basis van de informatie die we hebben, dat we ongeveer in de periode 26-31, met de huidig beschikbare informatie, 1.250.000 euro meer gaan kunnen hebben over de hele periode dan geraamd. Onroerende voorheffing, 1.344.000, meer dan geraamd. En dus deze tussentijdse rapportering die dient om te kijken waar zitten wij nu op dit ogenblik. We gaan bijkomende kosten hebben, inflatie, ik heb het al gezegd, lonen. We zullen ook bijkomende ontvangsten hebben. En volstaat het om met die bijkomende ontvangsten de bijkomende kosten te gaan financieren of niet. En soms zijn er dingen die tegenvallen, hè. We hebben de boetes, dat heeft u in het rapport kunnen lezen. Daar is een bepaalde inschatting van gemaakt, ook op basis van informatie die toen beschikbaar was. Oké, dat blijkt wat minder te zijn. Dat betekent eigenlijk gewoon niets, want dat wil zeggen dat de mensen veel sneller hun rijgedrag hebben aangepast als oorspronkelijk gedacht. Eigenlijk is dat op zich gewoon niets. Maar goed, dat zullen wij dan mee moeten gaan incalculeren in een aantal zaken. Energieuitgaven, die gelden daar ook bij. En dan, last but not least, de rekening van 25 die is gekend, die nemen we ook hier mee. En dus met al deze tussentijdse cijfers gaan wij nu aan de slag om die begroting van 2027 op te stellen. En zoals we bij de voorstelling van het financieel meerjarenplan gezegd hebben, zijn er voor ons een aantal belangrijke uitgangspunten. Dat is dat we de basisbelasting, personenbelasting, onroerende voorheffing niet gaan doen stijgen. Ik denk dat we een van de weinige gemeenten zijn die gedurende 20 jaar die basisbelastingen niet hebben aangepast, niet hebben doen stijgen. Noemt er nog eens 10 andere. Tweede, dat we wat onze autofinancieringsmarge betreft zeer ruim willen meten. 1/12 van onze begroting. Er zijn weinig andere gemeenten die zo'n ruime autofinancieringsmarge nemen. Neem de studie van België erbij. Dan onze gemeente. En dus dat betekent dat we ook daar zeer goed en zeer gezond zitten. En ten derde, dat wat de schuld betreft, dat we een aantal investeringen gaan doen. Kwartier IJzer is genoemd, het zwembad is genoemd, de Kanaalstraat is genoemd. Belangrijke investeringen, maar investeringen die inderdaad zullen zorgen dat onze schuld omhoog gaat, maar die we ook aankunnen. Omdat we aan een heel lage schuldgraad zitten, die is nog verder gedaald. En die willen we op het niveau brengen van het gemiddelde van de Limburgse gemeente. Die drie uitgangspunten, die denk ik, burgemeester, die blijven wat ons betreft overeind. En we zullen met de begroting van 2027 ook daarop, op die basis, verder werken. En dat zal met plussen en met minnen zijn. En dus op die manier, ja, bij de uitvoering van werken, of het nu over het zwembad gaat, of een kwartier IJzer, ik weet niet wat allemaal, moet je altijd kijken waar zitten we op het ogenblik. En we zijn afhankelijk van inschrijvers. Hè. Als je geen inschrijvers hebt en je wil een project toch laten uitvoeren, ja, dan moet je gaan kijken waarom is dat het geval en waar kun je bijsturen. Als je te veel inschrijvers kun je nooit hebben, en dan kun je gaan kijken op basis van prijs, maar ook op basis van andere criteria, waar gaat je het best mee in zee.
Goed. Jij hebt nog iets om op de tijd, ja.
Misschien nog heel kort iets over de acties zelf, de prioritaire acties, de opvolgingsrapportering. We zijn er nog niet. Ik denk dat jullie dat zelf ook al wel benoemd hebben, maar ik denk dat er al wel heel veel stappen in de goede richting gezet zijn door de diensten. De vorige legislatuur hadden we maar een 7-8-tal prioritaire acties. We hebben die meer dan verdubbeld naar 15 prioritaire acties waar dat we verantwoording voor afleggen aan de gemeenteraad. Dat is iets wat we samen hebben afgesproken. Die prioritaire acties hebben we samen bepaald. Daar worden kleurtjes aan gegeven. Ik denk dat onze algemeen directeur daar misschien ook nog wel iets over kan zeggen. Hoe dat eigenlijk wordt gecommuniceerd naar de diensten. Van wanneer is iets groen, wanneer is iets oranje of wanneer is iets rood. Dan kan dadelijk nog wel heel kort toegelicht worden. Daar is zeker nog bijsturing nodig. Verdere verfijning van het rapport. Maar ik denk wel dat we al heel wat inspanningen gedaan hebben. Nu rond het klantencontactcenter. Misschien daar ook een paar dingen. Ik denk dat we rond naar de burger toe, naar klantvriendelijkheid, dat we ondertussen ook al werken met het paspoort. Het digitaliseren van de pasfoto. Ik denk dat dat heel goed in de smaak valt bij iedereen. We hebben nu ook 2 halve dagen dat we zonder afspraak hier mensen ook ontvangen. Nu, dat gaat nog geëvalueerd worden. Kan zijn dat we dat misschien nog gaan aanpassen. Maar ik denk dat we daar wel al goede stappen gezet hebben. Natuurlijk, wat het digitaal platform betreft, we hadden eerst Semperfy. Waar dat we dan de in- en de uitgaande post gingen digitaliseren. We hebben dat on hold moeten zetten. We hebben die eigenlijk in gebreken moeten stellen. We hebben dan eigenlijk een nieuwe partij aangesteld, Green Valley. En het is eigenlijk onze DPO die dan heeft vastgesteld van ja, het voldoet eigenlijk niet volledig aan de veiligheidsvoorschriften. Zoals ook opgenomen waren in het bestek. We zijn ondertussen weer een paar maanden verder. Volgende week heeft onze algemeen directeur ook terug een overleg met Green Valley. En ja, zij moeten gewoon voldoen aan het bestek. Dus dat zal een van de volgende weken of maanden ook wel duidelijk zijn. Wat kunnen we dan doen? Dat is de in- en de uitgaande post die gaat gedigitaliseerd worden. Dat zijn ook meldingen, klachten en evenementen. Dus dat zijn eigenlijk de eerste stappen die we nu gaan nemen. Dus we zetten daar eigenlijk wel stappen in de goede richting. Maar ja, soms zijn we afhankelijk ook van een externe partner, externe leverancier. En we hadden ook niet liever gehad dan dat ze al volledig voldeden. Maar ze moeten eerst voldoen aan cybersecurity. Daar komen we straks ook nog even op terug. Vooraleer dat we daar mee verder gaan. Maar ja, dan geef ik misschien even het woord aan de algemeen directeur voor wat betreft de kleurtje. Ja, wat de kleurtjes betreft, dus inderdaad, dat zijn 3 kleuren. Groen, alles loopt op schema. Maar dat wil niet zeggen dat alles al in orde is. Dus als jij zegt, ja, er zijn nog heel wat acties nodig, dat kan. Bijvoorbeeld een project van het zwembad kan groen kleuren nu op dit moment, maar er is nog geen nieuw zwembad. Maar dat wil wel zeggen dat op dit moment voor datgene wat we gepland hebben, het op schema staat. Dus het klopt dat het werk zeker nog niet af is. Dus dat is al een verduidelijking. Oranje, ja, dan moeten wij met het managementteam gaan kijken dat er bijsturingen nodig zijn. En zeker daar waar het rood is, dat zijn wel alarmsignalen die afgaan, zoals bijvoorbeeld voor dat klantencontactcenter. Nu, wat wel ook nieuw is, het is niet alleen het aantal prioritaire acties die meer dan verdubbeld zijn. Dus dat is ook een grotere rapporteringsplicht voor onze diensten die dan nog niet altijd gewend zijn. Maar wij hebben er bovendien nog een niveau aan toegevoegd en dat zijn de indicatoren. Dat hadden jullie de vorige legislatuur ook niet. En dat is een beetje zoeken voor ons ook. Wat zijn hier juist de indicatoren die hier goed meten wat we eigenlijk willen doen? En het klopt dat we dat nog niet voor elke actie hebben kunnen doen, want dat is wel een werk. Dus we hebben een aantal acties er al gedaan, maar je gaat zien dat de volgende rapporteringen dat altijd iets beter, hopelijk beter op punt gaat staan, die indicatoren. Ja.
Nog een kleine toelichting door Frank.
Lisbeth en Jos. Lisbeth, ik zal beginnen met het stukje van jou in verband met jeugd. Ik kan wel zeggen, we zitten daar nog altijd binnen budget. Dus het is niet dat we daar al over budget gaan of zo. We zitten wel nog altijd binnen budget. Die trap die je aanhaalt, dat is omdat we onderwijs ook een mogelijkheid willen geven om daar misschien dingen te komen doen. Ja, dan moet er een brandtrap komen. Dus ofwel kiezen we doen geen onderwijsvormen en we zetten geen brandtrap, maar we willen iedereen daar de kans geven, dus dan komt er een brandtrap. De buitenaanleg, ja, daar zijn wij mee bezig om een masterplan op te starten. We moeten daar een masterplan voor gaan maken om die in aanleg te doen. Er zijn al wel ideeën, maar daar moet je een masterplan rond maken. Je kunt dat niet zomaar in één keer zeggen, we gaan dit doen, we gaan dat doen. We gaan wel altijd zorgen dat in de tussentijd, zolang als het in aanleg niet afgerond is, dat er wel verlichting is. Daar staan twee van die grote stralers op het hoofdgebouw, die worden vervangen, zodat er verlichting is, dat er een wandelpad is, dat er dingen zijn, dat daar geen donker gat is, gelukkig gezegd. Dus dat willen we natuurlijk zelf ook niet. Maar ja, dat heeft ook tijd nodig. Er zijn stappen voor nodig om die dingen te doen. Jos, in verband met mobiliteit, ik wil gerust, denk ik, heb juist gekeken met Erwin bijvoorbeeld, kijken naar die een tekst als je zegt van ik vind die te. Ja, dan moeten we zien of dat iets is wat we willen aanpassen of niet. Maar ik vind dat nu niet zozeer dat dat zo grellig overkomt.
Goed. Willen jullie dan nog op repliceren? Nee? Ja.
Ja, over dat masterplan dan, hè, is dat dan, moeten we dat zien als een apart financieel stuk of zit dat in de raming dan van kwartier IJzer? Of is dat nog iets apart dat dan opgesteld wordt qua budget?
Ja, Frankie gaat dadelijk de uitleg ook nog geven over het skatepark. Mm-hmm. En daar komt dan eigenlijk dat stukje in aan bod. Ja, dus 200.000, maar dat gaat hij dadelijk verder uitleggen. En dan die 75.000, die we ook al voorzien hebben in het meerjarenplan, die dient dan deels voor de opmaak van de masterplan. Ja.
Goed, dan kunnen we dit punt afhandelen, want dit is een kennisneming. En dan gaan we over naar puntje 4, werd er straks eigenlijk ook al heel kort aangehaald. Het gaat over de informatieveiligheidsbeleid. Dat moet aangepast worden naar de huidige normen. Het laatste dateerde van december 2020. Zijn er vragen over? Geen vragen? Dan mag ik vragen aan de algemeen directeur om de stemming te openen. Ja, dank u wel. 4 onthoudingen van de collega's van Vlaams Belang en ProCNV vooruit, N-VA, Chantal en Daisy, die keuren het goed. Dan komen we bij punt 5, de samenwerkingsovereenkomst van de DigiBiep Leopoldsburg. Vragen over? Daisy?
Ja, inderdaad. Ik had die overeenkomst eens gelezen en daarop had ik aan Joke gevraagd om de gebruikersovereenkomst te delen met ons allemaal. Omdat ik mij toch wel vragen stelde van wat als er een opzettelijk kapotmaken van een laptop. We hebben die overeenkomst gelezen en daar staat dat ook niet in wie dan verantwoordelijk is voor de schade. Dus daar zouden wij eventjes een beetje meer verduidelijking om willen krijgen.
Katrien, heb jij daar iets meer over? Wie? Lieve?
Ja goed, ik zal erop antwoorden, maar dat is iets waar we eigenlijk hopen dat we dat niet aan de hand gaan krijgen. Nu is het zo, van het moment dat er eigenlijk een herstel nodig is, dan moeten zij contact opnemen met ons centrum. En dan gaan die mensen kijken om dat eventueel te laten herstellen en in welke mate dat dan nog kan. Dus dat is eigenlijk het opzet. Maar we gaan er niet van uit dat dat opzettelijk gaat gebeuren. Dat is niet de bedoeling.
Ja, het is dat ik dat vraag, omdat wij ook met de scholen, als moeder, als ouders, heb je met de scholen ook een overeenkomst met de laptops die je daar, waar je dan jaarlijks verhuurt, hebben we echt wel een daadwerkelijke overeenkomst als de schade door eigen toebreng is toegebracht. Zij hopen dat natuurlijk ook niet dat gebeurd is. Hè. Er wordt een glas water opgemorst of dergelijke, of laten vallen. Dan is die schade voor ons ouders. Vandaar dat wij dachten, dat gaat daar misschien ook in dingen, want wie draait dan eigenlijk op voor die schade als dat moest gebeuren? Want nu staat dat nergens contractueel vastgelegd.
Ja, nee, dat staat inderdaad niet in de overeenkomst. Maar zoals ik al zei, we zijn er al een hele tijd mee bezig met het uitlenen van die laptops. En we hebben nog nooit iets aan de hand gehad. Dus ja, we hopen eigenlijk dat dat in de toekomst ook gaat gebeuren. En als zich dat moest voordoen, ja, dan gaan we kijken wat we op dat moment, hoe dat we dat dan op dat moment zouden aanpakken. Omdat ook het cliënteel, de mensen die ervan gebruik maken, dat is ook een andere groep als de groepen die wij gewoon in de scholen hebben. Hè. Dus dat zijn, dat zijn dus de minder begoeden, want dat zijn allemaal mensen, kinderen, die van thuis uit geen laptop hebben, die zelfs geen toegang hebben tot digitale informatie. En ja, die moeten we toch iets anders benaderen. Hè.
Goed, kunnen wij overgaan tot de stemming van dit punt, de samenwerkingsovereenkomst. Chantal en Daisy, jullie moeten uw stem nog uitbrengen.
Allee, dus dat we nu twijfelen.
Nee, u heeft uw opmerking kunnen geven.
Ja, dan gaan we moeten tegenstaan.
We hebben twee tegenstemmen van Chantal en Daisy en vooruit N-VA Vlaams Belang en Pro-CD&V keuren deze samenwerking. Goed, en daarmee zitten wij op het einde van de OCMW-raad en gaan wij verder met de gemeenteraad. Ik geef u ook even de kans om te schakelen voor degenen die dat moeten. Akkoord, iedereen? Kun je de zitting terug omhoog zetten? Voilà. En daar zijn we toegekomen aan punt 3. Dat is de intergemeentelijke samenwerking, projectvereniging EQ. Daar moeten we ook terug een aanduiding doen voor een afgevaardigde met raadgevende stem. Dat is een geheime stemming die we daar moeten doen. Er is maar één kandidatuur binnengekomen. En dat is die van Guy Rens. Dus het is een geheime stemming. We gaan nu de stemming openen. U kan dus kiezen voor Guy, nee, onthouding of voor of tegen. Ja, voor, tegen of onthouding. Dat is ook voor tijdelijke aard, hè, tot als Dorin dat terug is. Hè. Ja. Ja, juist, hè? Ja. Daar hebben wij 17 collega's die voor Guy gestemd hebben. 3 tegen. En 4 onthoudingen. Daarmee is Guy dus tijdelijk aangeduid als afgevaardigde met raadgevende stem. Komen we op punt 4 op de agenda, dat is het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Ook daar gaan we eerst stemmen over het amendement dat ingediend geweest is. Dat gaat dus over artikel 1. Ja. Ja. Nee, dat mag. Nou, dat, ja, als het over dit amendement gaat. Ja, dan mogen we eerst over het amendement. daar hebben wij 7 onthoudingen. De N-VA en het Vlaams Belang fractie, die onthouden zich. Chantal en Daisy, die gaan akkoord en pro-CD&V en vooruit zijn tegen. Ronald?
Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, ik had graag een klein beetje uitleg gehad bij artikel 17 op bladzijde 9. De voorzitter is belast met het handhaven van de orde van de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in notulen. Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot die orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elk toehoorder, dat is mijn vraag, wie is toehoorder, die openlijk tekens van goedkeuring of een afkeuring geeft, of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. De voorzitter kan bovendien een procesverbaal opmaken tegen die persoon en procesverbaal bezorgen aan het openbare ministerie of die op... Met het oog op een eventuele vervolging van de betrokkenen. Dat klinkt heel erg, mannen. Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij bij voorstelling van rumoer de vergadering zal schorsen of sluiten. Indien de wanorde zich aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. Als je dat leest, ja, dan wil die hier niet zitten. Hè? Dat is, ik denk in de gevangenis dat er met...
Dit zijn de regels van het lokaal bestuur. Dat is het decreet lokaal bestuur. En dat wil inderdaad zeggen dat als voorzitter, de voorzitter, ikzelf in dit geval, heeft hier wel wat macht. En dat wil natuurlijk ook zeggen, over wie gaat dat? Dat gaat niet alleen over jullie als raadsleden, maar ook publiek. Als het publiek openlijk hier signalen geeft of de orde wil verstoren, dan zal ik eerst altijd de vergadering schorsen om proberen tot een tot gemoedsrust te komen. Maar als die mensen niet willen, dan kan er inderdaad een proces opgemaakt worden en wordt dat gerechtelijk vervolgd. Hè? Dus dan mag ik ook eens een keer streng zijn. Maar we gaan ervan uit, Ronald, dat we dat hier nooit van toepassing gaan moeten hebben. Het is in het verleden al wel eens gebeurd, hè.
Wat zijn dan die sancties of de boetes? Is dat een geldboete of is dat een uurknop op uw knietjes zitten in de hoek of zo?
Dat bepalen wij niet, hè. Dat zal het gerecht bepalen, hè. In hoeverre dat gaat zijn, hè. Een paar maanden dan ook van de burgemeester poetsen. Het is een lijfstraf. Goed, kunnen wij dan wel overgaan tot het... Kunnen we overgaan tot de stemming van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Dus vroegt u maar. We hebben een onthouding van het Vlaams Belang en van Daisy en van Chantal. En akkoord van vooruit N-VA en pro-CD&V. Oké, dank u wel. Puntje 5 op de agenda, de politiezone Noord-Limburg, wijziging 2, budget 2026. Ik heb ondertussen ook gezien dat budget 3 ook al doorgestuurd is, maar dat gaat op de volgende gemeenteraad komen. Marleen gaat eerst even wat toelichting geven.
Ja, ik ga hier niet heel veel toelichting meer bij geven. Ik denk dat iedereen heeft de mail van onze algemeen directeur gehad begin juli. Iedereen heeft 25 dagen de tijd gehad. We hebben dat ook in augustus met de fractieleiders besproken. Er waren toen ook geen opmerking. Maar ondertussen is die begrotingswijziging door het politiecollege al wel goedgekeurd. Hè? Maar ja, die uitleg hebben we jullie gegeven gehad. We zitten met een nieuwe wet op de geïntegreerde politie, die sinds 2 juli van kracht is. Ja, en het is voor de nieuwe bijzonder rekenplichtige niet altijd gemakkelijk om nu rekening te houden met al die gemeenteraden. Dus dit jaar zal dat nog wel klein beetje anders lopen dan, maar vanaf volgend jaar probeert hij wel dat elke gemeenteraad telkens binnen de 25 dagen nadat het aan jullie kenbaar gemaakt is, om dat dan voor te leggen, zodat iedereen al dan niet een mandaat kan geven aan de burgemeester. Dus ja, hier gaat het over budgetwijziging 2, begrotingswijziging 2 en begrotingswijziging 3 hebben jullie maandag gehad. Waarom? We hebben afgelopen vrijdag hebben we bespreking gehad in het politiecollege, daar is het ontwerp goedgekeurd. Eens het ontwerp goedgekeurd is, is het de eerste werkdag daarna dat het moet kenbaar gemaakt worden aan de gemeenteraadsleden, zodat jullie 25 dagen de tijd hebben om vragen te stellen en om dan al dan niet een mandaat te geven. Eens als op een politiecollege, dat gaat je nu binnenkort ook zien, als het politiecollege besluiten heeft goedgekeurd, dan gaan die besluiten ook binnen de 5 dagen nadien gepubliceerd worden. Nu daarvoor zal onze algemeen directeur nog een communicatie doen, want we hebben nu afgelopen vrijdag politiecollege gehad, dus binnen de 5 dagen gaat onze algemeen directeur jullie dan ook doorgeven waar exact jullie al die politieverslagen gaan kunnen nalezen. Net zoals je dat doet met het schepencollege, zullen jullie ook al die verslagen van het politiecollege gaan kunnen raadplegen.
Ronald?
Nee, ik had eigenlijk een actuele vraag erover. Omdat nu de media is ook weer goed bezig met de korpschef en of was het allemaal. Gaat dat de werking van Noord-Limburg in gedrang brengen? Want we gaan geld geven, maar gaan we er misschien minder kwalitatief uitkomen? Omdat ze nu problemen hebben met hun benoeming en zo, ik weet niet.
Nu, het is niet relevant met dit punt, hè? Want dit gaat over een meerjarenplan. Ik weet niet, heel kort misschien, omdat het actueel is.
Ja,
actueel.
Ik zal daar heel kort op zijn. Iedereen heeft deze morgen ook de krant gelezen. Het stond op de voorpagina van Belang van Limburg. Maar het is niet dat alles wat in de krant staat, dat je dat allemaal moet geloven. Nu, daar is natuurlijk wel tussen de korpschefs, is er wel wat oneenigheid of, oneenigheid of onduidelijkheid. Wat voor ons vooral belangrijk is, is dat we, los van wie dat straks ook korpschef, definitief korpschef gaat worden, dat de kwaliteit er gaat zijn. En wij moeten ervoor zorgen dat we straks met een politiezone zitten die de beste korpschef heeft gekozen. Dus het is eigenlijk aan de selectiecommissie. En daar zit maar één iemand vanuit de politiek in. De rest is gouverneur, procureur, andere korpschefs van anderen. Dus ja, het is aan hen eigenlijk om die keuze te maken. Maar er is gewoon wat onduidelijkheid over de interpretatie van de nieuwe wet op de geïntegreerde politie. Ja, en het is spijtig dat dit gebeurt. Maar ja, goed, meer kan ik daar op dit moment ook niet van zeggen. Dus het is het gerecht of de rechter die uiteindelijk de beslissing zal nemen. Dus we wachten de uitspraak van de rechter af, aangezien dat er gisteren in kort geding is besproken. En dan heeft hij 30 dagen de tijd om, dus tegen 15 september denk ik dat we de uitspraak weten.
Goed, dank u wel voor de toelichting, mevrouw de burgemeester. En dan kunnen we nu over Jos.
Dank u, meneer de voorzitter. Weinig hoop dat de geschreven pers nu ook op u niet gaat bols zijn. Er is mij nog iets opgevallen in die budgetverhogingen. Misschien dat je dat eens even kunt meepakken. Om eens na te vragen, ik moet daar nu geen antwoord op hebben. Ik ga het nu trouwens ook niet kunnen geven. Maar het viel mij op dat er een 78.500 euro budgetverhoging is vanuit het reservefonds. Voor het wijkgebouw in Pelt. Dat is mij opgevallen. En ook de erelonen en de studies, dat die plots van 40.000 naar 130.000 zijn gegaan. En dan ook had ik eens graag geweten wat die verhoging inhoudt van die erelonen van die advocaten. Van 17.000 naar 42.000 euro. Dat vond ik een beetje. Maar u mag me daar binnen de gestelde termijn op antwoorden. Dat hoeft niet. Tenzij dat je het antwoord kunt geven.
Ja, ik ga het antwoord wel kunnen geven. Dus wat uit het reservefonds komt. Dus we hebben voor de fusie hebben we afgesproken dat elke politiezone zelf instaat voor een wijkkantoor. Dus voor Hamond is dat in orde. Pelt, die zijn daar niet mee bezig. Wij gaan hier het wijkkantoor op de hoek met op het plein waar de KBC was, gaan we volledig renoveren. Dus ik denk dat ze binnenkort met die werken gaan kunnen starten. En wij hebben daar geld voor voorzien. Dus bij de start van de nieuwe politiezone hebben wij ook vanuit Kempenland 1,5 miljoen euro in het reservefonds gestoken. Zodat zowel Hechtel-Exel als Leopoldsburg, Peer heeft al een nieuw wijkkantoor, dat we elk een 750.000 euro hebben om dat nieuwe wijkkantoor dan ofwel te bouwen of te verbouwen. En alles, al hetgene wat er daarboven komt, dat zullen we als gemeente zelf moeten gaan ophoesten. En zo ook in Pelt, dus zij hebben ook een deel in het reservefonds, dus zij hebben een bepaald bedrag nodig, dus zij halen daar nu 78.500 euro uit. Maar dat is iets wat ze zelf eigenlijk nog destijds vanuit Hano hebben gereserveerd en in het reservefonds gezet. Dus er komen nu facturen binnen, die moeten betaald worden, dus dat is daarvan. En dan het andere, dat gaat over erelonen, nu advocaten. Je hebt gisteren is er ook een kort geding geweest. Die advocaten die we aanstellen moeten ook betaald worden. Dus dat heeft daarvoor een stukje mee te maken. En we werken samen met Twee Perenboom. Dus dat is eigenlijk een consultantbureau dat eigenlijk heel het traject begeleidt, het fusietraject. Dus zowel intern, vooral met het personeel, die eigenlijk de volledige begeleiding doen. Die ook kijken van welke diensten kunnen best op welke locaties komen. Die eigenlijk heel het traject meehelpen doorlopen. Dus het is eigenlijk ondersteunend. En dat kost geld, dat klopt. Ja. Dus dit zijn eigenlijk allemaal verschuivingen.
Goed, Daisy had toch nog een opmerking of een vraag?
Ja, eerst eigenlijk een vraag. Ik wou een beetje een verduidelijking hebben. Als we op pagina 1 kijken, dan kijken we in de kader, operationeel kader. Daar is een mini-normering volgens ABKB van 177 personen en een formatie bepaald door de politieraad van 215 personen. Maar het actueel personeelbestand op datum van 1 januari is 70 personen. Heb ik dat goed gelezen of heb ik die kader verkeerd begrepen? En dan had ik nog een vraagje. Wat mij einde vorig schooljaar enorm was opgevallen, is dat de schoolagent aanwezig is in Pelt, in Lommel. Maar hoe zit dat hier met een schoolagent? Dat was het.
Ja, het aantal 70, dat klopt niet. Hè. Dat zou echt heel weinig zijn voor zo'n grote zone. Dus dat weet ik niet hoe dat je daar aan 70 komt.
Op eerste pagina.
Ja, welke pagina? Nee.
Maar dat is operationeel.
Dat is operationeel. Dus sorry, dat is het operationeel. Dus dat zijn eigenlijk de KALOGs, dus degenen die niet politieagent zijn. Dus je hebt mensen die administratief werk doen, burgers, burgerpersoneel, en dat zijn er 70. En de andere, dat zijn de operationele, dus dat zijn eigenlijk de politieagenten die interventie doen, die recherche doen, en noem maar op. Misschien,
Ik
zal dat wel laten aanpassen, maar het is 70 mensen, burgerpersoneel, en de rest is eigenlijk,
Oké, goed opgemerkt, dankjewel. Kunnen we dan overgaan tot de goedkeuring van deze budgetwijziging.
Ja, het is al goedgekeurd.
Tja, ik blijf hier. Jawel, ik blijf staan. Ik heb 4 keer gestaan. We hebben hier 4 onthoudingen van onze collega's van Vlaams Belang en een goedkeuring van Vooruit, N-VA, Pro-CD&V en de Onafhankelijke. Dank u wel. Punt 6 op de agenda is ook het meerjarenplan, de opvolgingsrapportering. Ik denk dat we daar daarnet ook wel tijd hebben aan besteed. En dat is een kennisneming. Kunnen we overgaan naar punt 7. Dat is de werkingstoelage van de IGL, opdrachthoudende vereniging. De afrekening daarvan. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan kunnen we gaan stemmen. En daar hebben wij Vooruit, N-VA, Pro-CD&V en Onafhankelijke die stemmen voor. En Vlaams Belang onthoudt zich. Dan hebben we hier ook op punt 8 de informatieveiligheidsbeleid gemeente. Het gedeelte van de gemeente moeten we nu goedkeuren. Ik neem aan dat er ook geen vragen zijn. Dan kunnen we die stemming openen. En ook hier hebben we de collega's van Vlaams Belang die zich onthouden. En alle andere raadsleden gaan akkoord met dit plan. Punt 9 is de gratis grondafstand en de inlijming van de wegen is een openbaar domein. Voor de aanleg en van de riolering en wegverbetering aan het binnenveld zijn daar vragen over. En dan kunnen we daarover gaan stemmen. En daar hebben we unaniem iedereen daarmee akkoord. Punt 10 is de samentuin De Kranen, Hofkes, De Kraan, Hofkes, gebruik in de concessieovereenkomst met veld. Dat wordt verlengd naar 2035, ja. Wilde jij al de vraag stellen? Of ja, je mag dan. Of je wilt eerst Katrien misschien de toelichting geven?
Ja, zoals jullie hebben kunnen lezen, gaat dit over de einddatum van de gebruiks- en de concessieovereenkomst, die gewijzigd wordt van 31 december 33 naar 35, omwille van een subsidieaanvraag. In de overeenkomst die afgesloten is, of die afgesloten werd tussen de gemeente en veld, is ook voorzien dat Samentuin een projectaanvraag kan doen. En de gemeente gaat dan voor 25% voor haar rekening nemen en op haar beurt die kosten recupereren via het duurzaamheidsfonds van Limburg.net. De projectaanvraag die nu op tafel ligt, is voor volledig off-grid te gaan. Een systeem met 8 zonnepanelen, een batterij en een omvormer met als doel een elektrische pomp aan te drijven om water boven te halen en de kostprijs bedraagt €12.000. Voilà.
Goed, Andrea.
Ja, ik had als vraag, omdat het de vorige overeenkomst ging over een periode van 10 jaar, van 23 naar 33. Ja, ik had dan als vraag waarom dat het nu eigenlijk maar met 2 jaar verlengd wordt en ook niet terug met 10 jaar.
Dat dat eigenlijk net voldoende was wat Veld vroeg. Dus we hebben ons daar aan gehouden. Ja.
Dus eigenlijk verlenging van de bestaande om die subsidie te kunnen krijgen. Goed, kunnen we daarover gaan stemmen? En dat wordt unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Punt 11, de ontwerp, levering en plaatsing van een skatepark. Lastenvoorwaarden en een gunningswijzing. Gaat je daar nog eerst even iets over toelichten, Frankie?
Ja, ik wil er wel even iets over toelichten. Je weet, een tiental jaar geleden hadden we aan het buurthuis een skatepark. Dat is toen afgebroken omdat het niet meer veilig was. Daar is nadien eigenlijk altijd gevraagd er een skatepark door jongeren, door skaters in Leopoldsburg. We hebben dan een werkgroep skaters opgericht om eens te gaan kijken van wat willen jongeren en skaters nu specifiek. Dat kun je ook zien in het bestek. Daar zit zo'n tekeningsje op zo'n flipchart. Ja, dat is gemaakt door de jongeren in die werkgroep. We waren heel blij dat er... Ja, er waren er ook 41 bij. Dus die had misschien iets anders gedaan. Maar... Alleszins, wij waren heel blij dat aan het participatiemoment best wel wat jongeren zijn komen opdagen, zowel skaters als steppers, omdat dat is toch een verschil in aanleg van het park. Daar is deze tekening uitgekomen en we hopen nu zo snel mogelijk dat kunnen open te stellen, dat er mensen nog gaan inschrijven, dat we in oktober terug met die werkgroep aan de slag kunnen gaan, om dat dan toch samen met de ontwerper verder helemaal op punt te stellen.
Ronald?
Dankjewel, voorzitter. Ja, het is een goed initiatief. We juichen dat natuurlijk toe, want het skatepark, ja, dat was wel noodzakelijk. Maar €200.000, dat is veel geld natuurlijk, hè. Geraamd, maar kan meer, kan minder zijn. Maar 9 van 10 meer. Maar ja, ik weet, in Heppen toen, aan het buurthuis, was toen €75.000 in die tijd. En ik weet niet, is het allemaal zo duur geworden tegenover toen? Of zijn er andere normen nu? Maar €200.000, dat is toch wel veel, vinden we.
Ik weet, toen in Heppen, dat waren allemaal losse elementen, hè, van die houten constructies die ze daar maakten. Nu, dit gaat een volledig uit glad beton vervaardigde kuip zijn, die eigenlijk veel duurzamer is, die veel langer meegaat. In principe niet. Maar dus, het is gewoon een volledig ander concept, een andere opbouw. Ja, en zoals straks de burgemeester al aangaf, wij voorzien op termijn om nog die €75.000. Een deel gaan we daarvan spenderen voor dat masterplan, voor die aanleg. En een deel gaat gespendeerd worden voor verlichting, bankjes, misschien een draaipoortje voor toegang tot het domein van het skatepark. Dat moeten we ook nog allemaal even in dat masterplan bekijken.
Die indruk hadden we ook dat het niet alleen op het skatepark ging, want we dachten wel dat ze een beetje aanleggingen bij doen. Dus daarmee de...
André?
We hadden ook nog wel de vraag of dat jullie ook wel kunnen toelichten hoe dat de opdracht gaat gewaarborgd worden en dat het maximumbudget van €200.000 ook een kwalitatief skatepark gaat kunnen geven. Ook dat de gunning voldoende objectief terug verloopt. Dan kijken we terug weer naar die objectieve criteria. Ook gelet op het grote gewicht van die criteria, ook ja, de samenstelling van de jury, welke jury gaat dat zijn die dat ook weer gaat beoordelen. Ook hadden we als vraag of er al nagedacht is geweest of er, dat er ook een soort van reglement wordt opgericht over gaan er bepaalde uren beschikbaar zijn dat er geskate mag worden. Gaat er een sociale controle zijn? Hoe zit dat met eventueel toezicht via camera's? Is dat ook geteld in het budget? En ik wil dan ook al direct meegeven dat wij dadelijk ook een stemverklaring zouden willen geven.
Ik ga eerst even Frankie laten antwoorden.
Ja, over die gunningscriteria en dergelijke. Wij schrijven dat uit, gelijk als elke overheidsopdracht wordt uitgeschreven. Die jury die wordt naderhand samengesteld. Wij gaan dan natuurlijk wel zoveel mogelijk in eerste fase, wat ik juist zei, dat participatie met die jongeren wil laten doen, dat we ook zeker zijn dat dat iets is. Dat is wat de jongeren achter vragen. Niet dat wij beslissen van we leggen er iets, omdat wij gewicht geven aan bepaalde punten. We willen dat wel samen met hun doen. Die opvolging daarvan, de controle daarvan, dat is wat we juist ook bedoelden met die aanleg. Gaan we daar camera's zetten? Dat gaat een reglement komen over openingsuren. Dat is ook nog de vraag. Gaan we het park in het grote geheel leggen of leggen we er omheining rond en laten we dat open? Dat zijn we nu allemaal aan het kijken met dat masterplan om te zien hoe dat we dat willen aanpakken.
Lisbeth.
Is ook eens nagegaan hoeveel mensen dat skatepark mogelijk gaan gebruiken eigenlijk. Want ja, er kan wel een skatepark zijn dat dan toch zoveel geld kost. Maar als het er staat en het wordt niet gebruikt, is het wel jammer dat daar wel geld naartoe gaat. Er wel verenigingen zijn die soms smeken voor geld en dan niks krijgen. En nu wordt daar in één keer geld op tafel gelegd voor iets dat misschien niet gebruikt gaat worden. Dus is daar onderzoek naar gedaan om te zien of dat er echt vraag is naar het skatepark. Dank u.
Wij hebben dat in dat moment met die jongeren hebben we dat ook gevraagd aan hun van kijk, hoe zien jullie dat? Die zeggen ja, wij gaan nu naar Peringen. Daar was er ook geen. Ja, daar is nu ook veel volk. Dus gaat er veel volk zijn? Elisabeth, ik heb niet echt een glazen bol. Wij hopen dat wel, want alle skateparken die er nu liggen, gelijk Peringen, waar zijn ze nog gaan kijken? Alke, dat wordt een hout halen, dat wordt echt keiveel gebruikt. Dus als ze dat ene keer weten en wij hebben een ander type skatepark, ja, dan gaan die van Peringen wel eens naar hier komen om ook variatie te hebben, want ze gaan nu van hier naar Beringen en Alken en Hout halen. Dus ja, we hebben dat gevraagd aan jongeren en die zeggen van, daar is echt vraag naar skateparken, omdat sommige skateparken echt ook soms te druk zijn in de buurt.
Er staat geen leeftijd op, hè?
Ja.
Dus je kunt altijd. Jos?
Ja, dank u, Frankie. Maar het is natuurlijk een beetje afwegen. Als je weet dat bijvoorbeeld een voetbalvereniging, een scoutsvereniging en al die dingen, dat die toch heel veel jeugd bezighouden iedere week. En een skatepark, ik weet niet. Het is natuurlijk goed dat we eraan beginnen en wij zijn er ook voor. Hè. Maar de verhouding, want het is een heel groot budget. Hè. Als het bij 200.000 euro blijft, zou ik zeggen ja, maar het is een heel groot budget. Hè. En de andere verenigingen, ik weet niet. Het is...
Ik denk dat er ook al verenigingen in het verleden geweest zijn die door de gemeente ondersteund zijn. En dus het is nu tijd voor dat skatepark. De jongen vraagt er lang achter. Het is 10 jaar geleden afgebroken. Dus ja, het is al zo lang dat we het meeslepen.
Goed, ik ga de stemverklaring nog laten notuleren. Andrea? Ja.
We onthouden ons omdat we wel voor een skatepark zijn, maar de financiële onduidelijkheid en het gebrek aan visie dat we nog niet terugvinden in het masterplan, dat baart ons toch wel zorgen. Het is voor ons op dit moment nog niet meetbaar of nog niet objectief genoeg, waardoor er toch wel veel marge is voor mogelijk uitstel en wederom mogelijk een overschrijding van het budget.
Goed. Gaat u die stemverklaring ook even doorsturen naar onze algemeen directeur, als je wilt. Dan kunnen we nu de stemming openen over de ontwerp en de levering, de plaatsing van het skatepark. Daar hebben wij inderdaad 3 onthoudingen van de N-VA-fractie. En voor de rest hebben alle raadsleden dit goedgekeurd vooruit. Vlaams Belang, Pro-CD&V en de Onafhankelijke. Punt 12. Schoolmeubilair via de opdrachtencentrale CREAT. Zijn daar vragen, Daisy?
Ja, ik heb dat eens even nagelezen en ik vraag mij dan, stel me dan de vraag, schoolmeubilair, omdat wij geen gemeenteschool hebben hier in Leopoldsburg. Is dat dan voor de naschoolse opvang bedoeld? Oké. Want ja, we vonden niet echt een motivatie daarover terug van dingen. Nee, maar dan is dat van de baan.
Ja, dus we tekenen gewoon in op het raamcontract om meubilair te kunnen kopen. En dat zou voor de buitenschoolse, vooral voor de buitenschoolse kinderopvang te zijn. Chantal?
Ja, budgetwijs gezien, welk bedrag is daar voorzien? Want ik hoor ook Frankie zeggen, dus dat er ook in kwartier Eiter, dat er ook wordt lesgegeven. Dus wordt daar dan ook in voorzien allemaal?
Het is niet dat er lessen had gegeven worden. Het is de mogelijkheid dat er onderwijsvormen kunnen zijn. Dat is een andere ding dan dat er echt effectief les. Maar je hebt academie, vrije tijd, dat is een andere wetgeving dan onderwijsvorm. Daar had ik het over in de brede vorm van het woord.
Ja, het gaat ook over het raamcontract. Hè? Dus er is algemeen in het meerjarenplan is ook wel budget voorzien voor meubilair aan te komen. Maar dit is gewoon het raamcontract. En als we het nodig gaan hebben, dan zal dat ook nog wel de volgende keer gepikt worden. Goed, kunnen we dan gaan stemmen over in toe te treden tot het raamcontract? En dat is unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Dan komen we op punt 13, het ontwerp en bouw van een zwembad te Leopoldsburg, het addendum van de gunningsleidraad. Katrien, wat toelichting eventueel?
Ja, ik zal even een korte toelichting geven. Dus de eerste offertes maakten duidelijk dat we het project financieel moesten bijsturen. Daarom heeft het college op 20 maart het addendum principieel goedgekeurd. De besparingen zijn wenselijke vereisten, maar voor de ontwerpers toch gunstig om deze in hun offertes te verwerken. Want uiteindelijk zullen de ontwerpers wel bepalen welke besparingsmaatregelen ze in hun bestek opnemen. Om de procedure niet stil te leggen, werd deze uitgangspunt reeds meegegeven, zodat de kandidaten een aangepaste tweede offerte konden indienen. En op basis van die offertes gaat naar gekeken worden of eventueel bijkomende aanpassingen nodig waren aan het bestek. En dat is dat nu het definitieve bestek dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. De procedure is dus niet afgerond. Er is nog geen definitieve gunning. Dus de gemeenteraad behoudt zijn beslissingsbevoegdheid nog.
Ronald?
Ja, ik wil eigenlijk wel eens weten wanneer we zo een effectief plan krijgen.
Oké, Lisbeth?
Dat is wel eens fijn, denk ik.
Ik denk alles in één keer. Hè.
Goed. Ja, we zeiden eigenlijk al van het begin hè, dat het veel te duur zou worden. Daarnet gaat het dan bij het huishoudelijk reglement over het feit dat er vaak verkeerde inschattingen worden gemaakt. Maar als wij dat dan aangeven, dan wordt er altijd weggelachen. Ja, dit bewijst weer, dit addendum is in essentie een besparingsoperatie. De gemeente probeert het zwembadproject financieel haalbaar te houden door op vrijwel alle onderdelen eigenlijk van dit project te besparen. Gebouwschildtechnieken, zwembaduitrusting, horeca, parking, buitenaanleg en duurzaamheid. De grootste tekortkoming is eigenlijk dat men tientallen besparingsmaatregelen voorstelt zonder eigenlijk te tonen van hoeveel elke maatregel bespaart, wat de totale besparing bedraagt, wat het nieuwe investeringsbedrag wordt, wat de impact is op de exploitatiekosten en welke kosten gewoon doorgeschoven worden naar later. Wij moeten hier eigenlijk iets gaan beslissen waar het moeilijk om te beoordelen of de voorgestelde besparingen wel verstandig zijn. Wat wij heel frappant vinden is eigenlijk dat het aspect veiligheid bijna volledig wordt uitgekleed. Volgende onderdelen worden geschrapt. Drenkelingen, detectiesysteem, badafdekking, rugslagkeerpuntinstallatie, valse startinstallatie en de geluidsinstallatie. Bovendien is de wettelijke basis voor competitie niet 2 meter. We willen ook clubs aantrekken. De ideale diepte is blijkbaar 3 meter. En wij gaan hier een bad maken van 1,80 meter. Hoewel niet alles wat opgesomd is geworden wettelijk verplicht is, wordt er wel ingeboet op veiligheid, kwaliteit, gebruiksgemak en wedstrijdmogelijkheden. Verschillende maatregelen zijn geen echte besparing, maar eerder een verschuiving van de kosten naar de toekomst. Zo wordt er bijvoorbeeld, worden er 40 parkeerplaatsen wel ontworpen, maar niet aangelegd. Laadpalen worden wel voorbereid, maar niet geplaatst. Buitenaanleg, weer, wordt sterk beperkt. En in het addendum wordt gesteld dat de ontwerpers ervan moeten uitgaan dat het buurthuis op termijn zal worden afgebroken. Wat is de concrete tijdslijn en ook het kostenplaatje voor deze afbraak, maakt dit deel uit van het huidige budgettaire kader of worden er straks weer extra kosten mogelijk afgeschopen op de burgers? Met alle voorstellen zal de huidige projectkost effectief gaan dalen, dat is zo. Maar de gemeente zal later waarschijnlijk wel er extra kredieten moeten voorzien, zoals gewoonlijk eigenlijk. En zoals aangegeven daar straks ook de inflatie zal ons hier weer parten gaan spelen. Net zoals bij kwartier IJzer zijn we bezig met iets. We lopen in de kijker voor onze inwoners. We gaan een jeugdhuis hebben, we gaan een skatepark hebben, we gaan een zwembad hebben. Maar hopelijk verkopen we geen gebakken lucht. Net zoals hier met het zwembad. Er is geen club die hier gaat zwemmen en die gaan toch naar de buurgemeente gaan waar dat ze wel een degelijk zwembad hebben. We zijn bezig met het maken eigenlijk van een zwembad à la de Merel 2.0. We hopen oprecht dat we ons vergissen, maar dat zal de toekomst weer uitwijzen. Dank u wel.
Kort nog eens op zeggen.
Ja, ik wil deze ook nog, dan kunnen we wel eens een hele keer doen. Hè. Dan wilde jij even je micro uitzetten, Katrien. Dank u wel.
Inderdaad, we sluiten met onze collega's een beetje aan. Heb ik de puntjes wel een beetje meer ontleed. Hebben we wel wat vragen bij wat er geschrapt wordt. Bijvoorbeeld 3.2. De mobiele wand die ter voorziening wordt tussen het cafetaria gedeelte en de polyvalente ruimte. Later spreekt men dan over een polyvalente vergaderzaal. In punt 9.2 spreken we dan niet meer over een aparte vergaderruimte. Van privacy met zo'n gordijn is minder sprake van die privacy van. Kan daar de privacy dan wel mee gewaarborgd worden. In 6.1 wordt er een vereenvoudigd warmte-terugwinning voor zwembadlucht
groepen toegelaten? Met welke soort filters gaat men werken in het zwembad? Gaan ze naar kloorfilters zijn of zoutfilters in verband met geurhinder? 7.1.
Dank u. Ja, doe maar, Daisy.
7.1. Er wordt een optimalisatie gevraagd van het EB en hoofdverdeelleiding. Dit verdeelbord EB voor de kantoren en voor de kamers, dus er gaan, als ik het technisch gezien had, kortere elektriciteitslussen zijn, of grotere elektriciteitslussen, meer wordt bijeengepakt, gaat het niet voor overlast zorgen. 7.2, de reductie wordt gevraagd in de buitenverlichting. Ja, dan sluit ik mij weer aan bij onze collega's over veiligheid, slechte zichtbaarheid en het onveiligheidsgevoel dat op de parking zal zijn vanwege te weinig buitenverlichting. 7.7, de installatie voor geluidsdistributie. Daar stellen we ons de vraag, zorgt deze... Deze moet normaal zorgen voor een helder geluid en een beter afroepsysteem. In het water hoor je sowieso al slechter. Dus wat gaat men een megafoon gebruiken voor de afroep te doen om goed hoorbaar te zijn? 7.8, vereenvoudigd camerabewaking. Weer willen we hier even naar het veiligheidsgevoel gaan. Camerabewaking buiten het terrein. Wat met diefstal, verkrachting of vandalisme op de parking of rondom? 7.9, de extreme externe bliksembeveiligingsinstallatie, zoals beschreven in de technische bestek. Wat zegt de brandverzekering hierover? Volgens de wet dient in sommige openbare gebouwen is het verplicht en zeker aangezien scholen en verenigingen gebruik zullen maken van het zwembad en zwemlessen. Ja, de gevraagde overdekte fietsenstalling voor bezoekers dient niet overdekt te zijn. Het aantal fietsenstallingen blijft behouden. Ook de overdekte fietsenstalling voor het personeel blijft behouden. We vinden het een beetje discriminatie dat het personeel een overdekte fietsenstalling gaat hebben en de bezoekers geen overdekte. En dan, ja... 8.1, het buurthuis. Ik heb in het begin, dat ik hier op deze zetel mocht plaatsnemen, heb ik expliciet gevraagd naar de afbraak van het buurthuis. En toen heeft men, en die vraag is meermaals gesteld geweest, trouwens over het voorbije jaar. Men heeft altijd gezegd dat het buurthuis gaat blijven bestaan. Dat is altijd positief. Nu horen wij hier... krijgen we het lezen dat het buurthuis wordt afgebroken. Nu, we weten ook wel dat de locatie aan het kwartier IJzer gaat een feestzaal komen. Maar deze gaat al een redelijke bezetting hebben als we kijken naar hoeveel verenigingen daar gebruik van zullen maken. Wij willen, als het buurthuis daadwerkelijk wordt afgebroken, dat er minstens voorzien wordt in een kwaliteitvolle en volwaardig alternatief, namelijk een grote feestzaal, kleine feestzaal met keuken, vergaderruimte en verhuurcafé. Het buurthuis heeft een enorme meerwaarde voor onze gemeente en het zou heel, heel grote zonde zijn voor heel wat mensen als dit gewoon zonder volwaardig alternatief wordt afgebroken. En dan stellen wij ons ook het kostenplaatje vragen bij van wat waren de totale kosten voorheen en wat zouden de kosten zijn als dit allemaal geschrapt wordt.
Ik wil toch wel even Daisy en ook alle andere collega's u willen overtuigd maken dat dit ook besproken geweest is. Dit addendum is besproken geweest in de raadscommissie in mei, dus dat is niet nieuw. Het staat alleen hier ter goedkeuring. En het staat los natuurlijk van hetgeen wat er in het buurthuis gaat al of niet gaan gebeuren. Heel wat vragen, Daisy. Ik heb ze ook laten stellen, omdat het een agendapunt is die hier is. Maar ik had eigenlijk ook wel verwacht gehad dat die vragen misschien op de raadscommissie hadden kunnen besproken worden. Maar ik ga even het woord ook aan de schepen laten om toch misschien wat toelichting op een paar punten te zetten.
Ja, ik ga daar even heel kort op zijn. Inderdaad, jullie hebben op alles een opmerking gegeven. Het is wel zo dat dit een voorstel is naar de ontwerpers. En ontwerpers gaan daar zelf in beslissen wat ze doen. Jullie stellen het voor alsof we een uitgekleed zwembad gaan krijgen. Wel nee, we hebben geprobeerd om vooral te besparen op oppervlakte en afwerking. De kernfuncties die blijven behouden. Een toegankelijk zwembad met een sportbad, kinderbad, kleedkamers, cafetaria en de noodzakelijke technische installaties. Wat het buurthuis betreft, dat staat inderdaad in de scope, maar dat is niet in het budget inbegrepen. En dat is ook nog helemaal niet aan de orde. Dus dat is helemaal niet in dit budget. Dan had je nog een vraag over het kostenplaatje. Wij hebben, zoals op de gemeenteraadscommissie gezegd geweest is, daar staat 12,7 miljoen gebudgeteerd. Ik vind dat ook heel jammer dat al die vragen afgevuurd worden, terwijl dat we een hele commissie hebben maar je kunt wel komen, hè. Al die vragen zijn daar ook gesteld waren, hè. Ja, jammer. Maar je had veel beter kunnen geïnformeerd worden. Was je op de gemeenteraadscommissie voor het zwembad geweest?
Goed, Wouter, wil je wat financieel misschien nog even kort?
Ja, omdat men zegt, ja, dat is hier altijd hetzelfde. Ja, dat is natuurlijk ook altijd hetzelfde. Hè. Bij de toewijzing van het nieuwe gemeentehuis of van het museum of andere grote projecten, je bent verplicht om projectoproepen te doen. Op basis van gunningsleidraad. Daar komen voorstellen voor. Die worden bekeken. Die worden bekeken inhoudelijk. Die worden bekeken budgetair. En dan wordt er gekeken hoe kun je nu proberen. En financieel en inhoudelijk zoveel mogelijk de ambities te laten stromen. Dus dat is absoluut niet zo abnormaal. Wat hier gebeurt, dat is eigenlijk redelijk gangbaar wat dat hier gebeurt. Dat mensen die en bedrijven die een projectvoorstel doen. Die doen dat natuurlijk op basis van wat dat zij denken dat ideaal zou zijn. Maar dat is zoals bij je thuis. Als je zegt, ik zou graag een huis gaan bouwen en kun je me een keer een voorstel doen, ja, dan komt je architect of je projectontwikkelaar ook met dingen af waar je zegt, ja, maar die keuken moet die nu echt zo duur zijn? En moeten wij nu echt een extra douche hebben? En moet daar nu echt een derde wc bij zitten? En kunnen we dat misschien ook een beetje anders? En moet daar nu echt een dubbele garage met daar nog fietsenkot achter? En wat weet ik allemaal. Misschien moeten we toch ook een beetje kijken hoe dat we het financieel gaan. Dus dat is de logica zelf, denk ik, wat hier gebeurt. Wat het buurthuis en zo betreft, en ook rond het skatepark, eerlijk gezegd, dat verbaast mij. De leden van de gemeenteraad, die hier al wat langer zitten, die zullen zich misschien nog herinneren dat er in het verleden kritiek was van de jeugd, dat de activiteiten naar het buurthuis gingen en dat ze dat veel liever korter bij het centrum hebben. Dat is uiteindelijk de reden geweest waarom dat we gezegd hebben, we moeten een nieuwe jongerencite bouwen, kort bij het centrum, kwartier IJzer. Er zijn hier petities geweest van de jongeren, van de jeugdraad, om te zeggen, wij willen eigenlijk een nieuw skatepark hebben, maar we zullen dat eigenlijk veel liever in het centrum van Leopoldburg hebben dan daar in de Bled, bij het buurthuis. Dat is waarom dat we dat engagement ten aanzien van de jeugd hebben genomen in het verleden, om te zeggen, oké, als wij een nieuw jeugdhuis gaan bouwen, dan zullen we daar ook een uitgebouwd skatepark rond hebben. Dus dat zijn dingen die niet allemaal nieuw zijn. Dat zijn kritieken die men in het verleden heeft gehad, die nu met dit nieuw project daarop wordt geanticipeerd. En wat het buurthuis betreft, we hebben daar in onze begroting geld ingestaan voor een minimale renovatie. We zullen kijken, ene keer als kwartier IJzer af is, wat dan nog de noden en de behoeften zijn. Wij kunnen voorlopig verder met het buurthuis. En dan zal op dat ogenblik moeten gekeken worden of dat die noden voldoende zijn, of dat er extra noden zijn, of dat we het buurthuis in de toekomst moeten behouden of niet behouden worden. Voorlopig kunnen we daar een tijdje mee verder. Maar een grootschalige renovatie van het hele buurthuis, zoals de renovatie van de sporthal waar we allemaal rondgang voor gehad hebben, ja, die staat nu in deze begroting niet ingeschreven. En dat zijn ook de keuzes die we gemaakt hebben. daar straks gezegd, maar het kwartier ijzer, ja, dat kost veel meer geld dan vroeger geraamd. Ja, dat kost veel meer geld dan vroeger geraamd, omdat de keuze gemaakt is om activiteiten die daar in het verleden doorgingen, in de toekomst dat daaronder te brengen. En dan is gezegd, ja, in plaats van daar dan voor een volledige renovatie van het buurthuis te gaan, dan gaan we die extra middelen gebruiken om in het kwartier, om een kwartier ijzer te gaan. Dat zijn de keuzes die gemaakt zijn, dat zijn de keuzes waar we ons op dit ogenblik aan houden. En wat hier voor ligt, dat is die gunningsleidraad. En het zal op basis van die gunningsleidraad zijn. En om die reden kan er ook nog niet op al uw vragen geantwoord worden. Want dat zal uiteindelijk afhangen van degene die het zal
gaat invullen.
Zal invullen, aan degene die zal toegewezen worden. En daar zullen en cours de route nog veranderingen gebeuren. Hè. Dat is met de bouw van dit gemeentehuis ook geweest. Dat men gezegd heeft, ja, als we dat nu bij nader toezien bekijken, zouden we misschien toch beter dit zus en dat zo gaan doen. Het zou maar dom zijn om te zeggen, ja, nee, we hebben ooit eens een plan gehad en daar gaan we mee uit en we gaan daar niks meer aan veranderen. Ik herinner mij met de bouw van dit gemeentehuis, bijvoorbeeld beneden de lokettenzaal, dat we daar verschillende keren over gediscussieerd hebben hoe we dat gaan doen. Die aparte afrastering die erin kan. Ja, dat stond aanvankelijk daar ook niet in. Maar en cours de route is gezegd, eigenlijk is dat wel, en ten aanzien van het personeel, en om veel meer gebruik te kunnen maken van deze zaal, is dat wel een goede zaak dat we dat op die manier zouden doen. En ja, dat heeft dan betekend dat het een extra kost was. Ik denk dat dat ook de enige extra kost was die hier voor het gemeentehuis aan golden heeft. En dat hebben we dan ook geassumeerd, omdat dat uiteindelijk toch wel een meerwaarde is gebleven.
Goed, collega's, kunnen we wel strikt houden bij het punt van de agenda. En dat gaat hier over het addendum van de gunningsleidraad. Lisbeth, mag ik nog één keer tussenkomen?
Ja, sorry, ik vind dat nu eigenlijk dat weer worden afgeschilderd omdat wij kritische vragen stellen. Die commissie was in mei, vandaag staat dat op de agenda. Ik vind dat een beetje kort door de bocht. En als ik naar de architect ga, dan ga ik ook niet voor een villa van 20 op 10 of op 16 als ik dat niet kan betalen. Dat is nu toch gewoon een kwestie van een beetje gezond verstand. Ik vind dat alles een beetje kort door de bocht, sorry.
Ik leid de vergadering, Jos, en dat is een heel andere functie wat ik nu inzet. En als we vragen hebben, dan zijn er vragen, die mocht jij stellen. Je mocht de vragen stellen. Jos, ik heb het woord nu even, je mocht die vragen stellen. Ik heb altijd de vragen laten stellen, maar je moet je wel bij de punten houden. En daar gaat het over. En we gaan nu stemmen over het addendum van de gunningsleidraad die hier nu ter stemming ligt. Nee. Wij hebben op deze addendum van de gunningsleidraad hebben wij 15 stemmen voor. Dat zijn de partij Vooruit en Pro-CD&V. We hebben 4 tegenstemmen van het Vlaams Belang. En we hebben onthouding van de N-VA-fractie en van de onafhankelijke. Volgende punt op de agenda, dat zijn de rioleringswerken en wegenwerken, het afkloppen van het gemeenteplein, Koningin Astridplein voor Fluvius. Zijn daar vragen over? Ronald?
Dank u wel, meneer de voorzitter. De reden van afkoppeling, een korte toelichting, want ik weet, daar zitten pompen onder het plein voor alles mooi weg te pompen. Wat gaat er mee gebeuren allemaal? Of gaat dat geen probleem als afkoppelen?
Dat is een heel goede vraag, Ronald. Wat gaat er gebeuren? We gaan het regenwater afkoppelen. Dat wil zeggen dat hoe het nu gaat het bestaande rioleringsnet in via die pompput. Dus dat gaat stoppen, want we gaan het nu brengen naar de achterkant van het gemeentehuis, zodat een dubbel riolering al ligt, namelijk voor het proper en het hemelwater, voor het rioleringswater en het hemelwater. En dat gaat gebeuren met de bestaande leiding die nu hier ligt op het gemeentelijk plein. Dat is namelijk, die wordt nu gebruikt voor rioleringswater, maar die gaat afgekoppeld worden. Dan gaat het hemelwater inkomen en dan gaat geleid worden naar hiernaast het gemeentehuis, zodat het wordt aangekoppeld op de riolering hierachter die al gescheiden is. Het regenwater hoort niet in dat. Nee, maar wij maken gebruik daarvan, omdat dat plein hier, dat vangt hier heel wat water op. Dat gaat een grote capaciteit water in het bestaand rioleringsnet. En dat is allemaal niet goed, want dat is proper water dat we dan zuiveren zijn. En dat is zeker niet de bedoeling.
Jos?
Ja, Erwin, zou dan het probleem ook opgelost zijn? Want herinner mij dat er ooit zware regenval is geweest en dat water daar blijft staan aan die kant. Is dat probleem dan ook opgelost?
Ja, in principe moet dat opgelost zijn, Jos, want dat gaat niet meer via de weg naar Ginder. Dat gaat naar een aparte leiding hier achter op de Koning Luise Marialaan. En dan gaat het niet samenzitten en met rioleringswater en met het hemelwater. Dus dat wordt rechtstreeks naar daar gegaan. Dus dat probleem zou moeten opgelost zijn dan.
Ronald?
Ook een beetje het probleem dat er water bleef staan, was ook dat de blaadjes, de roosters, verstopten. Dus misschien, als bij het vallen van de bladeren, even nog eens een goede poetsbeurt. Ja, voilà. En dan denk ik wel.
Goed, kunnen wij dan gaan stemmen over dit punt, over de rioleringswerken afkoppelen in het Koningin de Stripplein? En dat is unaniem goedgekeurd. Dank u wel daarvoor. Punt 15, dat gaat ook over riolerings- en wegenswerken, maar dan over de Kranenhoefweg. Ook een samenwerkingsovereenkomst met Flibius. Vragen daarover? Geen vragen, dan kunnen wij gaan stemmen. Daar hebben we 7 onthoudingen. Vlaams Belang en N-VA onthoudt zich. En vooruit Pro-CD&V en de 2 onafhankelijken die zijn voor. Punt 16, riolerings- en wegenisproject voor militair domein, de Vlaanderenlaan. Zijn daar vragen over? Dan kunnen wij gaan stemmen. Is er nog eentje van Daisy. Dankjewel, Daisy. En dat is unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Punt 17, de intergemeentelijke samenwerking projectvereniging West-Limburg werkt. Het jaarverslag 2025 en de aanpassing van het huishoudelijk reglement en statutenwijziging. Dat is ook voornamelijk omdat er Ham en Senderlo gefusioneerd zijn. Zijn er vragen over? Geen vragen. Kunnen wij dan overgaan tot de stemming? Hoe is die? Ik heb het niet. Ja, dat is unaniem goedgekeurd. Dan het BOA-project. Gebruik van de BOA-subsidies voor de organisatie van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. Zijn daar vragen over? Daisy?
Ik had een vraagje hierover. Nu heb ik recent gelezen dat de opvang weermaals is omhoog gegaan qua kosten. En vroeger kwam de gemeente in sommige gevallen daar wel tussen. Klopt het dat de gemeente er nu helemaal niet meer tussen komt tussen de kosten van de naschoolse opvang, voor een naschoolse opvang?
Andrea, jij had ook een vraag.
Welke financiële en operationele indicatoren zal het college gebruiken om het gemeentelijk om de BOA-werking na het eerste werkingsjaar te evalueren?
Goed, ik kijk even naar
Fanny. Ja, Daisy, heb je het over die van de boskant of over het algemeen? Want je hebt het verschil dat je de boskant, de DVO, de rest doen wij zelf. En dat is onze, dat is wat eerder voor, wat eerder goedkeuring ligt, is dat wij als gemeente zelf verder die buitenschoolse opvang gaan doen. Als je het over de DVO hebt, dat is een hele andere regeling. Dit gaat nu echt specifiek over onze eigen buitenschoolse opvang. Dus dat is iets totaal anders. En voor Andrea, ja, wij hebben ons erkenningskader, hè, wat wij de vorige, denk twee gemeenteraden goed hebben gekeurd. Daar zitten een heel aantal dingen in waar wij rekening mee houden. Wij zitten natuurlijk als gemeente met de regierol en de organisatierol. Daarom hebben we ook twee aparte, we hebben dat functioneel uit elkaar gehaald. Dat niet zowel degene die de regierol heeft, ook de organisatierol heeft, want dat gaat niet. Dus maar er zijn indicatoren en de erkenningskader waar wij mee werken, waar we rekening mee houden.
Goed, oké. Dan kunnen wij overgaan tot de stemming voor de BOA-subsidies. Gebruik daarvan. Oh, hij hangt vast. Ah, dat kan bij ons ook gebeuren. Hè. Dat werd unaniem goedgekeurd, waarvoor dank. Dan hebben wij het volgende punt op de agenda. Dat gaat over de intergemeentelijke samenwerking, de projectvereniging regionaal landschap Lage Kempen, de jaarlijkse bijdrage en het werkingsbudget. Zijn daar vragen over? Geen vragen, dan kunnen wij over gaan stemmen. We hebben 4 onthoudingen van het Vlaams Belang. En de overige raadsleden keuren dit goed. Proceed in vooruit, N-VA en de onafhankelijke. We hebben nog 1 punt op de agenda staan. Dat is een geheim. Dat is een besloten punt, een vergadering, een besloten vergadering. Maar we stellen wel eerst de mogelijkheid om de mondelinge vragen te stellen voor dat wij het publiek gaan vragen om de zaal te verlaten. En de eerste mondelinge vraag... Ronald Peters over het containerpark.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Groot was onze verbazing niet, hè, dat het containerpark ooit eindig zou zijn. Dus we hebben natuurlijk de deskundige uitleg gehad van Erwin en de collega's. Maar ja, een paar kleine vraagjes. De gemeente gaat dus het containerpark uitbouwen tot 2029, maar men kan nog maar beperkte substanties binnenbrengen vanaf november. De inwoners panikeren nu al volle bak, want het gaat geld kosten, nog meer. Dus ze zullen ook een grote verplaatsing moeten doen naar de onderliggende gemeentes. Gelukkig moet je daar geen afspraak maken, dus ze kunnen gaan nu ze wel. Maar ja, wat ik toen al gevraagd had, krijgen ze ook gratis een gratis aantal kilo's dat ze mogen wegdoen? Of is het onmiddellijk betalen vanaf de eerste kilo? En ja, dan had ik... Vorige keer gevraagd op de dingen. Gaat de bijdrage alleen voor net dan voor onze gemeente volgend jaar ook zakken? Of de 3 jaren dat we nog beperkt mogen toebrengen? De retributie aan het containerpark, ja, als we niet veel meer mogen brengen, moeten we ook niet veel meer gaan betalen. Hè? En die 10 zakken of 20 zakken die we krijgen per jaar, ja, dat is ook geen vette. Hè? Dank u.
Erwin.
Ja, ik denk, Ronald, dat we... als gemeente hier toch wel een beslissing genomen hebben die ons nog wel geld gaat kosten. Hè. Ik bedoel daarmee het containerpark tot 2021 openhouden. Dat is een extra service die we aan de inwoners bieden. Want uiteindelijk, we hadden het kunnen gezegd hebben, we gaan dat sluiten. Maar we hebben dat bewust niet gedaan, omdat we vinden dat we daar zeker nog naar de inwoners toe veel baat aan kunnen geven. Maar wat betreft uw vraag of zij nog moeten betalen voor de eerste kilo's, wij hopen dat dat gaat geëxtrapoleerd worden voor de resterende maanden. Dat wil zeggen vanaf november, wanneer ze kunnen gaan naar een containerpark in de naburige gemeentes, dat die maanden dan nog worden verrekend. Want normaal gezien, je weet, elk jaar krijgen ze een vrijstelling voor bepaalde kilo's. Dat gaat voor stuit, voor hout, voor grofvuil, voor hoefingen, noem maar op. Maar eenmaal dat ze het overschreden hebben, dan moeten ze natuurlijk gaan betalen daarvoor. En dat ze voor de resterende maanden, vanaf 3 november normaal gezien, daar nog wel een vrijstelling voor gaan krijgen. Ik bedoel daarmee, afhankelijk van de kilo's die ze gaan brengen uiteindelijk. En uw vraag over de prijs, of het factuur gaat verminderen. Nee, het factuur is het factuur en dat is nu helemaal zo. Het is ook wel zo dat we aan de andere kant, dikwijls wanneer de inwoner, toen het nog in zijn totaliteit was, wanneer ze met hun restfracties aankwamen, op het einde van de rit moesten wij natuurlijk ook gaan kijken dat we niet boven ons kwotum kwamen, want daar moest de gemeente dan voor extra bij betalen. Ja, natuurlijk, dat gaat wanneer ze nu zelf daar moeten gaan betalen, wanneer ze naar een naburige containerparken gaan, dat gaat deels wegvallen. Dus, maar in ieder geval, op dit moment is het zo dat we zowel de kost hebben nog om dat containerpark tot 2021 open te houden.
Goed. Dan hebben we onze volgende vraag, Jos, over de gemeentelijke fusie.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Er doen zich de laatste tijd nogal wat geruchten voor over binnen de nationale politiek over een mogelijke gedwongen fusie. Wat is het standpunt van de burgemeester en Schepenen mocht er een fusie op deze manier worden opgedrongen? Of is er in dit verband eventueel nieuws te melden? Dank u.
Marleen?
Geen nieuws te melden. Dus dat is eigenlijk kort en bondig. Voilà, dus dat is nationale politiek. Wij houden ons bezig met de lokale politiek. Dus,
Voilà, heel korte, een korte vraag en een kort antwoord. Hè. Onze volgende vraag die wordt gesteld door Chantal Nagels, publicatie terugbetaalde onkosten mandatarissen.
Dank u wel, voorzitter. Bij het raadplegen van de gemeentelijke website stellen wij vast dat momenteel enkel de overzichten van de terugbetaalde onkosten aan mandatarissen voor de jaren 22 en 23 terug te vinden zijn. Kan het college toelichten waarom de overzichten van de daaropvolgende jaren momenteel niet op de gemeentelijke website beschikbaar zijn? Kan tevens worden nagegaan of de ontbrekende overzichten alsnog kunnen worden gepubliceerd? Gezien het belang van transparantie bij het omgaan met en het aanwenden van publieke middelen, zouden wij het ten zeerste appreciëren indien deze overzichten voortaan jaarlijks worden gepubliceerd. Dank u wel.
Mevrouw de burgemeester.
Ja, dus ook hier hebben we eens een keer nagekeken welke verplichting dat we hebben, of we de onkosten van mandatarissen effectief wel moeten publiceren. Nu, dat blijkt niet het geval te zijn. Wel bepaalt het lokaal statuut van de mandataris en ook via ons huishoudelijk reglement dat we wel een overzicht moeten maken en dat, van de terugbetaalde onkosten en dat dat document wel openbaar is. Dus als u dat opvraagt bij onze algemeen directeur, dan zal u dat ook krijgen. Het is dus een openbaar document wat je kan opvragen. Maar we hebben ook eens nagekeken bij alle andere Limburgse gemeenten. En daar is geen enkele gemeente, zoals maar één gemeente die dat ooit heeft gepubliceerd, en dat was Leopoldsburg. Maar er is geen enkele andere Limburgse gemeente die dat ooit heeft gepubliceerd. Nu, dus wij stellen voor dat u daar gewoon, we zullen het u al bezorgen van vorig jaar, geen enkel probleem. Maar als u dat in de toekomst nodig heeft, dan mag u dat gewoon opvragen. Het is een openbaar document wat iedereen mag vragen.
Goed, dank u wel daarvoor. Ik heb nog een vraag binnen van Daisy over buitenbeenpop. Ik heb gezien dat dat een heel lange vraag is. Het Schepencollege heeft de lange vraag al bekeken, dus ik zou u willen vragen om een beknopt samen te vatten.
Ja, ten eerste wil ik alle vrijwilligers van buitenbeenpop bedanken voor deze mooie editie. Nu, ik heb eigenlijk vragen rond de verkeersbegeleiding van de shuttles. Om parkeerproblemen te vermijden, werden er shuttles ingezet en deze werden begeleid door wegkapiteinen op motoren. Nu, daarbij viel ons echter op dat ze, dat deze verkeersbegeleiding op bepaalde momenten voor onduidelijkheid en zelf gevaarlijke en onveilige situaties zorgde. Zo werd niet alleen het dwarsverkeer, maar ook het overstaand verkeer gewoon grof gebekt tegengehouden en de andere straat uitgestuurd en in Engelbert aan en bij mezelf voetgangers tegen te houden. Dus ik wou even weten welke organisatie hiervoor instaat, welke vrijwilligersgroep hiervoor instaat en wat eigenlijk hun bevoegdheden daarin zijn. Ja, werd deze manier van begeleiding vooraf afgestemd met de bevoegde diensten en wordt deze ook geëvalueerd? En is het noodzakelijk om busjes, shuttlebusjes te begeleiden met motoren? Nu, dan heb ik dan het tweede stukje, wat een prachtige dag, een einde van een prachtige dag mocht zijn. Ja, door het wisselvallige weer is dat wel een heel mooie dag geworden, maar bij Meteor stonden net zoals bij alle andere artiesten de donderlange wachtrijen aan te schuiven om de Meteor op de foto voor een handtekening. En blijkbaar heeft door de laatste regenbui de organisatie gezegd van, ja, we gaan Meteor ook geen handtekening laten zetten, wat eindigde dus voor veel toegangers die huilend van het terrein afliepen. En van, ja, volgens even weten hoe ik ermee zat om de teleurgestelde blikken volgend jaar te kunnen vermijden.
Dankjewel voor uw vragen, Frankie.
Ja, deze in verband met die begeleiders, dat zijn de East Valley Chapter Belgian Bikers. Het is geen bikerbende, maar dat is een toffe groep met mensen die ook wel die altijd of toch al heel veel jaren met Buitenbeenpop samenwerken om die begeleiding te doen. Dat is eigenlijk in het verleden, hebben we daar nooit klachten over. Het is eigenlijk altijd vlekkeloos verlopen, die mensen doen dat goed. Ook in de voorbereiding hebben we met de dienst mobiliteit van Buitenbeenpop en onze dienst mobiliteit en met een werkgroep dat traject uitgestippeld. Die mensen waren van op de hoogte wat en hoe. Het zijn natuurlijk ook enkel mensen die een brevet hebben om zo seingever te zijn die het verkeer mogen tegenhouden. Die zullen dat op locaties gedaan hebben, maar die hebben dat waarschijnlijk wel altijd gedaan volgens goede regelgeving. Maar daar is nooit in het verleden iets mis mee gegaan. Ja, het is vorig weekend geweest, of vorige vrijdag geweest. Het is natuurlijk heel kort om daar al een evaluatie over te doen, over hoe dat gegaan is. Maar wij komen toch terug samen met die mensen van mobiliteit en dan zullen we dat zeker meepakken. En het stukje Meteor, ja, het weer hebben wij als organisatie al, wij zijn als Leopoldburg al zeker in die organisatie. Dus wij kunnen ook niet beslissen hoe dat daar verloopt qua handtekeningen en meet and greet en dergelijke. Het weer, ja, daar hebben we al helemaal niks aan te doen. Dus ja. Ik weet niet goed wat we daar meer moeten op antwoorden, maar ja, het is gewoon jammer natuurlijk voor die mensen. Maar wij kunnen daar als gemeente zelf geen rol in nemen in die organisatie om te zeggen hoe of wat zij moeten doen. Oké.
Goed, dankjewel. Een volgende vraag van Guy Rens. Acties voor inperking van populatie van de everzwijnen.
Dank u, meneer de voorzitter. Dat is al een derde keer dat ik die vraag stel, maar ja, je hebt dat ook een paar weken geleden gezien.
Ja.
En je hebt ook in de krant gestaan dat er een pak zijn bijgekomen.
Ik heb er zelf tegengekomen vorige week.
Dus mijn vraag, wat zijn de volgende acties dat de gemeente gaat ondernemen? Gaan er drukjachten georganiseerd worden? Of gaat het individuele jachten zijn? Want op een zekere donderdag, 27 augustus, was er een jagersgroep bezig in de Zavelheide. En die geburen zijn dus wel verschrokken, want die waren dat schijnt niet van op de hoogte. Dus mijn collega kan dat dus bevestigen.
Dus mijn korte vraag is,
wat zijn de acties die je gaat ondernemen? Ik weet wel dat dat afhangt van de meldingen, maar als je zo'n melding doet, dat is dus niet simpel.
Dus, Katrien.
Dank u.
Oké. Ja, die actie tegen overlast van everzwijnen, dat zit bij de ANB en de WBE's. Hè. Dus, en afhankelijk van het aantal officiële meldingen via de gemeente of Wildinzicht, plannen zij hun acties. Hè. Ik heb gisteren Florian nog aan de telefoon gehad. Drukjachten zijn nu niet aangewezen, gezien dat die everzwijnen in de periferie zitten. Hè. En drukjachten vooral dienen om centraal te werken. En dat doen ze dan vooral in de winter, om de everzwijnen naar de periferie te duwen. Dus nu zijn het vooral vangkooien en individuele aanzetjachten die momenteel de betere technieken zijn en waar zij ook van gebruik maken. Maar dat stoot natuurlijk op weerstand van de WBE's, want je zit natuurlijk ook een stukje van tijd op hun gebied en daar knelt het schoentje. Uit de laatste info die ik net ontvangen heb, zijn er van juli tot nu meer dan 60 meldingen geweest via Wild in Zicht. En vooral dan boskant achter de Carrefour, hè, wat je daar juist al aangaf, en dan de Oude Hoeve. De belangrijkste boodschap is dus dat men moet blijven melden om de druk hoog te houden. Maar we zijn er wel heel duidelijk mee aan de slag. Er zijn ook al dikke vangsten geweest in de vangkooien. En dat is hetgeen wat jij gezien hebt. Waarschijnlijk die mensen daar zien rondlopen.
Niet te ver, het was een grapje.
Dank u. Ronald?
Ja.
Als die gevangen worden, wat doen ze dan mee?
Ja, die zitten in een vangkooi en die worden neergeschoten, hè. Ja. Dat gaan we niet doen, hè. Of misschien in uw tuin of zo.
Goed, onze volgende vraag die is van Jente Verherstraten met de plaats van de kippenwagen van de everzwijnen naar de kippen.
Ja, dus de kippenkraam die staat voor het oude gemeentehuis en er zijn een paar vragen aan ons gemeld. De bewoners hebben in de eerste plaats er helemaal geen problemen mee dat de kippenkraam daar staat, maar ze hebben wel wat vragen over de situaties die zich voordoen op dit moment. Dus de plaats van de kippenkraam waar die nu staat is niet toegewezen door het college, want die blokkeert eigenlijk het doorgaan naar het Leo Jansenplein. Elke zondag en wat in geval van een noodsituatie, hoe moeten de hulpdiensten bij de appartementen geraken? Zijn jullie op de hoogte van de vetplekken die wekelijks achterblijven op de klinkers, want enkel met een emmer water overgieten gaan die niet verdwijnen? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de elektriciteitskast op het plein? Moet deze kast niet afgesloten worden na gebruik ervan, want deze kast is nooit op slot en waait geregeld open.
Dat zijn een paar vragen meer, Jente, dat ik op mijn lijstje heb staan. Maar ik veronderstel dat we daar wel kunnen op antwoorden, Marleen.
Ja, nu die kippenkraam, iedereen weet dat die vroeger op het plein stond en dat die omwille van de buurtbewoners verplaatst geweest is. Ik denk dat dat een goede zaak is, ook naar mobiliteit toe. Nu zijn er voldoende parkeerplaatsen langs het oud gemeentehuis. Dat is opgelost. Stel dat zich daar een probleem zich voordoet. Nu op dit moment is dat plein ook afgesloten, staan paaltjes. Maar de brandweer heeft ten alle tijde altijd toegang tot het plein. Nu, men kan ook, stel dat er een brand is, het is een mobiele kippenkraam, dus die kan zich ook heel snel verplaatsen. Daar zijn ook een aantal meters zeker vrij. Maar ook achter die appartementen, daar is ook ruimte om zo het plein te bereiken. Dus moest er een bepaalde calamiteit zijn, dan kunnen de hulpdiensten eigenlijk altijd heel snel daar terecht. En wat die vetplekken betreft, ja, die waren er vroeger ook op het andere plein, waar de klinkers zijn. Ja, als er echt spuigaten uitloopt, het is onze marktleider die dat controleert. Die ook die elektriciteitskast samen met de marktkramer zorgt dat dat allemaal in orde is. Maar ja, als dat echt heel erg is, zal ik de boodschap overmaken aan de marktleider om daar een oogje in het zeil te houden en om te vragen om dat iets properder dan achter te laten.
Ja, daar heb ik er nu niet bij vermeld, omdat ik daar niet foto van heb. Maar ze kappen een afvalwater ook gewoon in de riolering. En daar woont ook allemaal vet en ook etensresten blijven daarachter. En dan ja, de elektriciteitskast zeggen ze, ja, dat is al even dat die gewoon, en dan waai je die open. En dan ja, wie daar voorbij komt, doet die gewoon toe.
Ik ga het melden aan de marktleider. Het is zijn taak om dat allemaal op te volgen.
Goed. En dan heb ik nog één mondelinge vraag van Stefan Bekkers over het snoeien van de bomen in onze gemeente.
Rond welke periode gaat de gemeente snoeiwerken doen aan de bomen die wat te veel hangen, bijvoorbeeld over de fietspaden, bijvoorbeeld is de Asbeekstraat bijvoorbeeld?
Ja, Stefan, wij snoeien natuurlijk altijd, of we proberen het najaar dat werk te doen. Maar los daarvan, als je zo'n vragen hebt, zou ik graag hebben dat je die mij rechtstreeks stelt. Dan kunnen we daar direct werk van maken. Nu, de Asbeekstraat is nu ook wel niet een drukke straat. Wat komt er door? Alleen de mensen die er wonen en uiteindelijk fietsers die uiteindelijk op die manier naar het fietspad gaan. Maar als daar een probleem is naar veiligheid of wat dan ook, verkeersveiligheid, dan treden wij direct op en we proberen dat probleem ook direct aan te pakken. Dus nogmaals mijn vraag, heb je zo van die vragen? Wacht niet op de gemeenteraad, stel ze rechtstreeks en we zullen zorgen dat het probleem oplost is.
Goed, dan zijn wij door de mondelinge vragen. Oh, excuseert u mij, Ronald.
Rond welke periode schat ik dan in dat daar gaat beginnen? Te snoeien? Gewoon
wij gaan daar nu in het kort aan starten, Ronald.
Goed, dan zijn we nu dan door de mondelinge vragen heen en door de reguliere agenda. Ik zou willen vragen aan het publiek om de zaal te willen verlaten, want ik heb nog een punt op de agenda voor de besloten vergadering. Het publiek is terug welkom op 14 oktober, is onze volgende gemeenteraad.